Hey, we zijn aangekomen bij themaavond 3. We hebben twee avonden gehad. De eerste avond heeft Thomas Bos gesproken over opwekking. Opwekking in de wereld, opwekking in het land, opwekking in je eigen leven. De tweede avond, dat is alweer in september geweest, alweer 8 weken geleden, heeft Johan de Jong gesproken over slechte gewoontes, over bad habits. En dat is nu, wat ik al zei, 8 weken geleden, dus ik ga ervan uit dat iedereen daar 8 weken geleden, of in ieder geval 8 weken over heeft kunnen nadenken. Dus dat er eigenlijk niemand hier meer zit met slechte gewoontes, toch? Goed, nou ja, ik ga het vanavond hebben over de lammen en de blinden. Met als subtitel, ben jij wat je is overkomen? En onze eerste reflex kan heel negatief zijn. Want het is je overkomen. Dus je hebt daar zelf geen hand in gehad. Ik kan in ieder geval heel veel dingen bedenken uit mijn eigen leven die mij zijn overkomen die niet zo heel erg leuk zijn. In 2000 kreeg ik een zware knieblessure en moest ik 2 jaar revalideren en ik heb eigenlijk opnieuw moeten leren lopen. Vlak daarna verliet mijn vriendinnetje mij na 5 jaar. Ik voelde me redelijk als grof vuil bij straat gezet. Ik was 21 jaar. Maar, ik zei al, het is een reflex om negatief te denken, maar je kunt ook prima positief benaderen. Mij zijn hartstikke mooie dingen overkomen. Ik ben in een hartstikke liefdevol, warm nest opgevoed. Ik heb hele lieve ouders. Ik heb een hele lieve zus. Er was opeens een avond ergens in april 2001 dat ik mijn lieve vrouw tegenkwam. Dus me gewoon overkomen. Weet je, misschien herken je dat totaal niet in. Misschien heb jij wel, als je kijkt naar hoe ik nou eventjes het voorbeeld schets over mijn jeugd. Misschien ben je wel van pleeggezin naar pleeggezin gegaan. Misschien heb je het wel helemaal niet zo leuk gehad. Dus de vraag eigenlijk om even af te trappen, wie ben jij? Wat is jou overkomen? Ik zie veel nieuwe gezichten, dus ik wil jullie uitdagen om even je buurman even aan te kijken en even iets te delen wat je te binnen schiet van wat je mooi is overkomen en wat iets minder mooi is wat je is overkomen. Neem er even de tijd voor. Het zou leuk zijn als het iemand is die je niet kent. Maar spreek even iemand aan in je buurt en deel dat even met elkaar. Goed. Ik zie dat er al wat koppeltjes klaar zijn. Misschien dat we straks aan het einde nog wat meer kunnen delen. Ik heb zo het vermoeden dat er nog wel wat meer gespreksonderwerpen de revue zullen passeren straks. Goed, misschien ben jij wel die directeur van een groot bedrijf. Of ben jij al jaren werkloos? Ben je een succesvol coach of word je gecoacht omdat je compleet vastloopt? Heb je een goede baan en kun je 2 keer per jaar op vakantie? Of kun je amper rondkomen omdat je in de schuldsanering zit? Ben jij die man die na een lange werkdag thuis komt, dan net nog even je kinderen een kus kunt geven, snel even een prakje achterover en weer op naar de volgende vergadering? Of ben jij die broer die na een lange dag vrijwilligerswerk helemaal alleen thuis komt, waar alleen je hond op je zit te wachten? Ben jij die spontane, enthousiaste broer die wel van aanpakken weet, overal voor gevraagd wordt? Of ben je die man die al jaren aan de ploeter is en onzichtbaar lijkt, hoe hard je ook je best doet? Ben jij die broer waarvan iedereen zegt, wauw, dat is echt een door de geest vervulde man. Wat een prachtkerel. Of ben jij die broer waarvan iedereen zegt, ach, het is zo verdrietig, hij valt keer op keer weer terug in zijn drugs of in zijn alcoholverslaving. Ben jij slachtoffer? Is jou iets aangedaan door iemand anders of misschien wat doe je zelf? Heb je verkeerde keuzes gemaakt in het verleden waar je tot op de dag van vandaag nog last van hebt? Was je op het verkeerde moment op de verkeerde plek? Is iets kleins heel groot geworden? Iets onschuldigs wat je blijft achtervolgen? Misschien denk je wel prima joh, dat verlangen zonder bad habits te leven, lekker vrij. Ik probeer, maar het lukt me niet en ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik ben er moe van en iedere keer weer dat te moeten beleiden, dat te moeten opengooien naar mijn broers. En prachtig hoor, dat andere mannen in 1 keer met een vingerknip vrijgezet worden. Daarvan getuigen op een podium, schitterend. Maar dat is voor mij niet weggelegd. Weet je, als je me diep in mijn hart kijkt, geloof ik het niet eens. Volgens mij zondig je gewoon nog. Het kan ook zijn dat je denkt, verslavingen, bad habits, alcohol, seks, drugs. Ik heb er helemaal geen last van. En toch kom ik geen steek verder. Maar waarom? Ik heb werkelijk waar geen enkel idee. Mannen, vanavond wil ik met jullie het gaan hebben over een krachtig fundament dat we vinden in Jezus. Namelijk wie we zijn in Jezus. Onze identiteit, onze status, onze bevestiging, ons zelfbeeld. En ik ben ervan overtuigd dat dat bepalend is voor hoe je je periode hier op aarde doorbrengt. Ik wil dit doen door een stuk te gaan lezen uit de Bijbel en daarop in te gaan door ook mijn eigen leven daaraan te spiegelen. Ik wil met jullie lezen uit Johannes 5. Als je de Bijbel bij hebt, mag je die erbij pakken. Als je die niet bij hebt, komt ook op het scherm. En na het water dat Jezus veranderde in wijn en het op afstand genezen van de hoveling uit Cafarnaüm, was de genezing bij Bethesda wonder nummer 3. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 1. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat en loop. Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was die dag Sabbat en de Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Ja, maar wie zei dat dan tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Bethsaida, Bethesda, de 5 zuilengangen met een bad, waar zo af en toe, sommigen spreken over 1 keer per jaar, iemand genas. Ik probeer me dat dan voor me in te beelden. Ik ben echt een beeldendenker. Stel je voor, een zwembad niet zo heel diep. Allemaal mensen eromheen. Kreupelen, blinden. Weet je, dat water dat beweegt in 1 keer. En ineens, rumoer. Iedereen die wil als eerste dat water ingaan. Volgens mij is dat een hartstikke koddig gezicht. Maar het is sneu als je dan als tweede het water aanraakt. Toch? Kun je weer een jaar wachten. Wist je dat Bethesda huis van genade heet? Dat dat de betekenis van die naam is? Huis van barmhartigheid. Is het dan genadig dat je degene die als eerste bij het water komt, dat die dan geneest? Ik vind het meer survival of the fittest. Voor zover je dat daarover kunt spreken. Hè? Want die mensen waren allemaal gehandicapt. Weet je, en toch herken ik me wel in het beeld. Ik heb me heel lang gehandicapt gevoeld. Misvormd, blind. Als ik het even leg over deze Bijbeltekst. Ik heb 23 jaar aan de rand van dat bad gezeten. Het was me niet gegund, wat ik ook probeerde om los te komen van de kwelling. En ik wil jullie graag even mee terugnemen naar 1988. Ik was 9 jaar. Het was 4 mei, 's avonds. Ik zat op de grond, ik was aan het spelen met Lego. En ik kwam voor het eerst bewust in mijn leven in aanraking met het achterhuis. De verstopplek van Anne Frank om te ontkomen aan de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terwijl ik mijn ouders en het bezoek hoorde praten, speelde ik verder met Lego. En terwijl ik die Lego-stenen zo mooi op elkaar aan het stapelen was, werd mijn aandacht getrokken naar linksboven. Want je moet je voorstellen, ik zat hier op de grond en links naast mij stond de televisie. Een inval van Duitse soldaten, geweerschoten. En ik zag stapels lijken. Mijn netvlies werd voorzien van nieuwe beelden, nare beelden, verdrietige beelden. Wat ik me herinner van die jaren daarna, daarop volgend, zijn nachtelijke escapades, nachtmerries. Maar vooral bang. Bang te zijn om nachtmerries te krijgen. Ik kroop bij mijn zus in bed. Of ik vroeg voor de zoveelste keer die week maar weer aan mijn ouders. Pap, mag ik alsjeblieft bij jullie slapen? En hoe cru het ook klinkt, ik stond op, ik pakte mijn matje en ik ging bij mijn ouders liggen. Ik ontwikkelde een fobie. Er was een trauma geslagen in mijn denken. Bij licht ging het prima. Nergens last van. Maar duister was mijn grootste vijand. Het ging jaren door. En ook al ging het in periodes best wel goed, het bleef op de loer liggen. Het was een constant aanwezige angst die zo nu en dan de kop op kwam steken. Weet je, het overkwam me. Ik had geen enkel benul van geestelijke realiteit. Ik kende God niet, mijn ouders ook niet. Dus ik wist helemaal niet wat er gaande was. Maar gelukkig kende God mij wel. Later op de HAVO moesten we naar de bioscoop. De enige keer in mijn leven dat een straf was. We moesten naar Schindler's List. Jullie wel bekend, denk ik. Ik wilde niet, maar ik durfde het gewoon ook niet te zeggen. Het was ook onderdeel van school. En weet je, voor degene die die film hebben gezien, de beelden waren nog dieper, nog indringender, nog intenser. Ik ging letterlijk kapot in die bioscoopzaal. Ik herinner me nog dat ik in het donker zat. En dat ik meer dan niet met mijn handen voor mijn ogen zat. Maar ik kon niet ontkomen aan het geluid van die binnenvallende Duitsers. Geweerschoten. Ik herinner me nog wel dat ik na de bioscoopfilm redelijk luchtig en nonchalant was. Want het was licht. Want de film keken we overdag. En ik dacht, ah, oh, dat komt wel goed. Totdat de avond inviel. En ook die jaren daarna waren echt dramatisch. De stapels lijken bleven mij letterlijk achtervolgen. Op het moment dat ik mijn ogen dicht deed, zag ik ze. Ik kon niet in slaap komen. Het ging zelfs zo ver dat ik na het voetballen in de winterperiode, hè, was het eerder donker. Mijn ouders lagen al op bed. Moet je voorstellen, ik was inmiddels 18, 19, 20. Ik ging direct op bed en ik nam als troost en als afleiding de kat maar mee. Dan was ik in ieder geval niet alleen. Want alleen zijn in het donker, dat lukte me gewoon niet. Letterlijk schijt benauwd. Weet je, ik lag aan de rand van het water, maar ik was telkens te laat om genezing te ontvangen. Er was geen bevrijding van mij. Het werd iets van mij. Weet je, ik deed mijn best, maar het lukte me niet. En mensen om mij heen die zeiden letterlijk, ach jongen, je groeit er vanzelf overheen. Maar ik naderde op een gegeven moment de 30, toen dacht ik groei er niet zelf overheen. In het begin, toen ik 22 was, ben ik tot geloof gekomen. Dus toen ik tegen de 30 liep, toen kreeg ik wel wat meer realiteitszin als het gaat om de geestelijke wereld. Dus ik begon me er wel in te verdiepen. Maar in die periode had ik net als die zieke man gewoon geen hoop. Als ik terugga naar die Bijbeltekst, dan is het Jezus die onderweg is naar de tempel. En hij komt langs dat bad. En hij ziet al die mensen en uit al die mensen kiest hij die ene verlamde man. Ik denk dat dat niet bij toeval is. En in vers 6 staat, Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. En hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? Die vraag die begrijp ik niet. Wilt u gezond worden? Ik denk als ik daar had gelegen, ik had gezegd, ja, wat denk je zelf? Ik lig hier al 38 jaar niks te doen. Ieder jaar weer probeer ik en dat lukt me niet. Maar dat was niet zijn reactie. Maar dat zou je wel denken, toch? Maar natuurlijk wilde die man beter worden. Maar er was een goede reden voor waarom dat nog niet gebeurd was. En was dat dan gebrek aan geloof? Nee, want om genezen te worden had je immers weinig geloof nodig. Je raakte als eerst het water aan en patsboom. Had niets met geloof te maken. Maar het schrijnende zit hem erin dat hij zegt dat er niemand was die hem hielp. Er was er niemand in de buurt die hem hielp om als eerste bij dat water te zijn. En voordat hij op eigen kracht dat water bereikt had, lag er alweer iemand anders in het water. Weet je, er was ook niemand die mij hielp. Ik heb er 10 jaar als christen mee rondgelopen. Niemand die mij hielp. Niemand die mij dat setje gaf om dat water in te donderen. Maar weet je waarom? Ik deelde het met nagenoeg niemand, want ik schaamde me kapot. Een volwassen kerel die bang is in het donker, kom op zeg. Na goed bedoelde pogingen, een keer te delen, bad eens een keer iemand voor me. Maar ik was weer te laat bij dat water. Jammer, helaas, maar weer een jaar wachten. Maar zo eindigt dit verhaal niet, want wij kennen Jezus. En op het moment dat Jezus op de proppen komt, dan weten we dat er iets gaat gebeuren. En zijn vraag gaat ergens anders over. Hij zegt, wilt u gezond worden? Mijn onderliggend probleem Dit is misschien wel zwaarder, wegend, dan die man zijn ziekte. Jezus die geneest hier namelijk nog iets. Iets wat dieper ligt en wat op het eerste oog onzichtbaar is. In plaats van de ziekte meteen op te lossen en door te lopen, geeft Jezus ruimte aan een ander probleem. En dat gebeurt in het antwoord van de verlamde man. Want de vraag van Jezus raakt het onrecht dat de man is aangedaan. Hij is ziek. En hij heeft helemaal niemand. Het is hem overkomen. Het is hem en het is mij overkomen. Het was niet mijn eigen keuze. Ik dacht niet, ik ben 9, ik ga even die film kijken en dan weet je wat, ik ga de rest van mijn leven daar last van hebben. Hij ligt vlak bij een bad dat hem genezing biedt, maar er is niemand die hem erin helpt. En dat bad, dat ligt dan niet eens ergens in een of andere uithoek, maar ligt zelfs op de route naar de tempel. De plek waar God woont, waar dagelijks hordes gelovigen langslopen. En wat doe jij? Wat doe ik als iemand vastloopt? Loop je gewoon door? Zie je het überhaupt? Signaleer het? Oordeel je? Stop hem in een hokje? Even snel gebedje en laat hem lekker weer zwemmen? Weet je dat juist die vraag van Jezus er een stem wordt gegeven aan het onrecht dat deze man al 38 jaar met zich meedraagt? In vers 7 staat, Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander alweer voor mij in het water. Jezus heeft dat blootgelegd en direct daarna geneest hij hem zonder om maar iets te zeggen. En het bijzondere vind ik dat die man Jezus niet eens kende. Als hij vlak daarna dan wordt aangesproken door de Joden, zegt hij van, die man die ze helpt, sta op en neem dat matje mee. Niks niet genezing op basis van voldoende radicaal geloof. En hoe vaak zeggen wij niet, diegene die is nog steeds ziek, zal wel zonde in zijn leven zijn. Of hij heeft nog niet genoeg afgerekend met dat wat hij fout doet, wat hij vroeger heeft meegemaakt. Of in een geval van verslaving, hij trapt er steeds weer in. Hij komt er ook niet mee voor de draad. Weet je, als de verleiding daar is, pas veel later, dan komt hij weer. Heb je er wel eens over nagedacht dat ook dat hem is overkomen? Dat hij zijn ergste vijand ergens koestert en dat hij dat niet bewust doet? Of in een ander geval zeggen we, ik zie hem bewegen binnen de gemeente en volgens mij komt hij niet meer zo vaak in zijn binnenkamer als ik hem zo wil praten. En als we het al niet zeggen, dan hebben we het vast een keer gedacht. Oordeel op basis van wat wij zien, oordeel op basis van wat wij denken dat goed is. Oordeel op basis van jouw eigen zelfbeeld. Ondertussen vergeten we hem te zien, hem te helpen, bij dat water te komen. Ongetwijfeld in die periode dat ik bang was in het donker, waren er mensen die mij oordeelden. Die dachten, zo erg is het niet. Maar even terug naar die zieke man. Die genezing die kwam niet uit geloof, heb ik net al gezegd. Want de zieke man die kende Jezus niet. Aan de andere kant kun je ook zeggen, deze genezing is compleet niet uit eigen kracht. Al die pogingen om als eerste bij de rand van het bad te komen bleken kansloos. Er kwam ineens een man op zijn pad en die stelde hem één vraag en hij herstelde volkomen. In 2011 was het klaar. De druppel. Onze oudste dochter die was inmiddels 4 en bij het op bed brengen merkte ik dat ik onbewust mijn angst op haar projecteerde. Ik legde haar onbewust, misschien wel bewust, de keuze in haar mond om maar te gaan slapen met een lampje aan. Het was in één keer alsof God tegen me zei, weet je Dennis, blijf jij nou maar even zitten. Als dat water beweegt, doe jij maar even niets. Je bent al zo lang aan het ploeteren. En terwijl ik in een gebedsbevrijdingssessie zat en echt de details van onze woonkamer voor me zag, die ik me niet bewust herinnerd had tot op dat moment, en ik zelfs de geur van de woonkamer kon zien, of kon ruiken, en ik zag het logootje van de televisie levendig voor me, Celeco. Daar heb ik nooit meer over nagedacht, maar ik zag het. En op dat moment was het Jezus die op het tv-meubel zat en aan mij vroeg, wat wil je dat ik doe, Dennis? En een vraag die vergelijkbaar is met de vraag, wil je gezond worden? Jezus, je weet wel wat ik wil. Maar dat zei ik niet. Ik zei, weg met die beelden. En het was alsof Jezus naar me lachte. Hij boog voorover. Hij drukte op de knop van de televisie. En het beeld ging uit. En mooie broers, tot op de dag van vandaag, ik getuig er vaak van, ben ik niet meer bang in het donker. Hij heeft mij op dat moment volledig hersteld. Ik herinner me nog dat ik een paar dagen daarna gewoon 's avonds in het donker in de woonkamer ben gaan zitten. Om gewoon te kijken of het echt was. En ik voelde niks. Terwijl ik daarvoor, als ik ging zitten, was ik al bang dat er een inbreker bij de achterdeur stond. Dus ik was bang dat er in één keer iemand bij de voordeur stond, maar het was weg. Niets uit eigen kracht. Jezus had mij volledig hersteld. Hersteld zoals het was. Dat wat was geroofd toen ik 9 was, claimde hij weer terug. Weet je, je kunt ook denken, maar waarom genas Jezus deze man niet gewoon? En waarom knipte hij niet gewoon in zijn vingers veel eerder? En dat mijn beelden gewoon weg waren. Had ik al die kwelling ook niet gehad. Had Jezus dat kunnen doen? Waarschijnlijk wel. Maar hoe weet een verbitterde, verlamde man dat zijn benen hem kunnen dragen? Hij heeft 38 jaar niet gelopen. Zou hij in één keer vanuit zichzelf denken, nou, ik ga het vandaag eens een keer proberen? Nee, dat denk ik niet. Het gaat niet alleen om het beter worden, maar ook en vooral of Jezus daarin een rol mag spelen. En je probeert niet langer zelf die rand van het bad te bereiken, maar je geeft je over. Je gaat niet meer uit van eigen kracht, maar je herkent mijn schreeuw om recht, vind alleen gehoor bij Jezus. Ik heb mezelf toevertrouwd in Jezus. Ik heb mijn hart al veel eerder daarvoor, al 10 jaar daarvoor aan Jezus gegeven. Maar blijkbaar koesterde ik het stukje angst. Ergens durfde ik het niet los te laten. Ik durfde het niet bij Jezus te brengen. Voel je die tegenstelling? Ik wilde er vanaf, maar ergens durfde ik het niet open te gooien. En jouw zelfbeeld, jouw identiteit. Het is dus goed om je altijd af te vragen welke gebieden in je leven nog niet van Jezus zijn. Waar mag ik hem in vertrouwen? Want weet je, je mag worden wie je bent. Want in Jezus ben je volmaakt. Je bent het al. Als je zegt, Jezus, hier ben ik, dan is het er. Op het moment dat jij je hart aan Jezus geeft, dan zijn de schatten voor het oprapen. Hoe zie jij jezelf? Waarin vind jij je identiteit, als je heel eerlijk bent? Waar haal jij je status uit? Want jij, broer, je bent waardevol. Weet je, Jezus houdt van jou. En dat heb je ongetwijfeld 100.000 keer gehoord. Maar ik bid dat het je nu op dit moment gewoon raakt. Want weet je, Jezus die wil jou. En Jezus die wil jouw hart. Hij wil niet je handen. Hij wil niet je ijver. Hij wil niet je cent op je bank. Hij wil niet je grootspraak, niet je prestaties. Hij wil je hart. Want jij en ik zijn zijn lievelingen. Hij wil jouw leven gebruiken in zijn koninkrijk. Zelfs als je bang bent in het donker. Hoe mooi is dat? Alles wat ik probeerde, ik kreeg de beelden als boemerang weer terug. Het was juist een stap tijdens die bevrijdingssessie dat ik me volledig overgaf. Dat ik zei, Jezus, ik vertrouw u. En ik heb jullie verteld dat ik me schaamde. Dat lag bij mezelf. Ik heb lang mijn zelfbeeld ontleend aan wat mensen van mij vonden. En dan kun je je voorstellen dat dit daar niet bij paste. Maar wij mannen, we zijn nou eenmaal zo bedraad, zeggen we wel eens. We willen opboksen tegen elkaar. Dat is de vloek van Genesis 3. Waarin we gefocust zijn op wat uit onze handen komt. Op ons werk, op onze bediening, op onze gaven. En niet op de plek die we moeten innemen in het koninkrijk. Gisteravond hadden op deze plek onze vrouwen een themaavond. En Paulien die sprak over het thema, ik maak me los. En ik heb vanochtend het geluidsbestand op de website gezet. En ik hoorde dat ze zei, wij vrouwen hebben zoveel te bieden. We kunnen zelfs een gezin draaiende houden. Wij baren kinderen. Weet je, dat is me goed ook, want als de mannen dat zouden doen, dan waren we bij Adam en Eva al uitgestorven. En weet je, Paulien, ik weet niet of je luistert. Maar ik zou zeggen, amen. Daar zijn we er roerend mee eens, of niet, mannen? En wij kunnen hier natuurlijk op gaan reageren met spierballentaal, maar dat gaan we niet doen. Dus laten wij doen wat nodig is. Ook al lijkt het vanzelfsprekend, zullen we gewoon de komende periode, als je in een gelukkige omstandigheid bent dat je een vrouw thuis hebt, of een vriendin hebt, dat we ze gewoon eren en bedanken voor dat wat ze doen en voor wie ze zijn in ons leven. Want niets daarin is vanzelfsprekend. Dat is waar God ons ook voor roept. Het is goed om zorg te dragen voor onze vrouwen. Het broze vaatwerk. Weet je, het mannenhuis wil je op de benen zetten. Jouw diepste geheim is al lang bekend bij God. Hij wacht op jou. Hij wil diep in jou dat fundament leggen dat alleen Jezus kan. God first, in alles. goddelijke eigenwaarde. Zodat wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt, zowel positief als negatief, Jezus is jouw basis. En ik geloof in broederschap. Mensen die mij een beetje kennen, die weten dat. In contact, in relatie, onderling. Alleen al hier in het mannenhuis hoor je getuigenissen over hoe mooi het kan zijn om samen op te trekken. Isaac die refereerde er al even aan het begin. Dichter bij het vaderhart mannenkringen. Dat is een manier om het te doen. En denk je nou, weet je, dat is niks voor mij. Ik ben niet zo van de praatgroepjes of van de kringen. Weet je, ik heb nieuws voor je. Jezus zat ook op een mannenkring. Jezus had een groep mannen om zich heen, waar hij alles mee deelde. Waar hij mee at, waar hij mee bad, die hij onderwees. Waar hij ongetwijfeld ook enorm mee heeft gelachen. En weet je, hij ging de diepste weg, hij stierf voor ze. Ben jij bereid om dat te doen voor je broers? Zoek gewoon een kleine groep. Ik daag je uit om een mannenkring te doen. Maar als je die al hebt gedaan, de handen waren veel. Er waren veel handen die opgestoken zijn. Dus. Maar zoek een groep, of het is je mannenkring of een andere groep, waarin je dit gewoon vindt. Waarin je de mooie dingen van het leven kunt delen, maar ook de pijnlijke dingen. Het is echt nodig om zo'n plek te hebben, waar je je angst in het donker kunt delen. Waar je niet hoeft te schamen, waar je naar elkaar luistert zonder oordeel. Zonder alleen maar te zeggen hoe het wel moet. Zonder oplossingen aan te dragen, want daar zijn we zo goed in. Maar gewoon luisteren vanuit verbinding. Vanuit liefde. Dan weet je, zo is Jezus. En broer, tot slot de vraag. Ben jij wat je is overkomen? En weet je wat zo mooi is? Mijn antwoord is ja. Want Jezus is mij overkomen. Weet je? Hij kwam op mijn pad. Hij vond mij, ik vond hem niet. Hij raakte mij aan. Hij heeft mij bevrijd. En ik kon niet anders dan zijn stem beantwoorden. Ik ben wat mij is overkomen. Ik ben in Jezus. Ben jij dat ook? Amen. Mannen, ik wil graag met jullie bidden straks. En ik wil twee oproepen doen. Allereerst wil ik je vragen of je voor het eerst, of misschien opnieuw wil toewijden aan de Heer Jezus. Misschien ken je hem wel, maar als je heel eerlijk bent, heb je hem nooit echt toegelaten. Weet je, vanavond is je kans. Ja, natuurlijk komen er meer kansen. Over een paar dagen is het zondag, dan komt er waarschijnlijk weer een kans. Maar waarom zou je wachten? Als God je roept, beantwoord zijn stem. En weet je, de tweede vraag waar ik ook voor wil bidden is, misschien heb je wel net zoals ik een verborgen iets in je hart, wat je al jaren meesleept en waarvan je nu denkt, Gatsidari, daar moet ik wel mee. Ik kom niet verder en misschien zit het daar wel in. Misschien is dat wel de bron van mijn rem, van de rem op mijn leven. Dan wil ik je uitdagen om dat bij God te brengen. En er zullen straks ook mensen van het gebedsteam aan de rechterkant staan voor jullie links, om met je te bidden. En om gewoon je in veiligheid, dat je het kunt delen. En als je zegt, weet je, dat zie ik niet zitten, deel het gewoon straks stil bij God. Maar laat voor je bidden. Laat leven over je uitspreken. En ik wil jullie, mannen van het gebedsteam, ook echt uitdagen om ook gewoon te gaan profiteren over die mannen. Spreek leven over ze uit. Spreek openbaring over ze uit. En misschien weet je het wel helemaal niet waar het aan ligt. Dat kan. Ik heb er jaren mee rondgelopen. Ik wist dat het er was. Maar ik wist niet dat het datgene was wat me zo tegenhield. Weet je, ook dan wil ik je uitdagen. Ga er gewoon heen. Zeg gewoon, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik merk dat ik gewoon vastloop. En ook daarin daag ik jullie uit, mannen van het gebedsteam. Zet er ook gewoon stappen. Ga gewoon profiteren. Vraag wat de Geest wil geven. Want ik geloof dat er vanavond iets gaat gebeuren in jouw leven. Al is het maar voor één iemand hier. En we gaan zo dadelijk gaan we aanbidden. Nadat ik mijn gebed heb afgerond. Dus ik wil vragen of de mensen van het gebedsteam alvast naar voren gaan. En voel je vrij om daar gebruik van te maken. En als je dat, als je bent geweest bij het gebedsteam, dan is het ook gewoon goed om elkaar op te zoeken. Misschien heb je nog wel iets moois wat je is overkomen. Misschien wil je dat delen. Maar er zit zoveel kracht in het opengooien van duisternis in je leven. In mijn geval bang zijn in het donker. Ja, mag ik met jullie bidden? Ja, lieve Jezus. Dank u wel dat u mij bent overkomen. Dank u wel dat u ons bent overkomen, dat u er zomaar in één keer was. Voor ons gevoel. Heer Jezus, maar u was er altijd al. Net als die zieke man die helemaal niet weet wat hem overkomt. Maar achteraf zich pas realiseert dat u het was. Zoon van de Allerhoogste. En Heer Jezus, u bent degene die kunt helen wat kapot is. Vader, u kunt maken wat in het verleden verkeerd is gegaan. Heer Jezus, en we zijn hier als mannen. En we dragen allemaal geheimen met ons mee. Heer, maar voor u zijn het geen geheimen. En ik bid, Heilige Geest, dat u openbaring geeft op dit moment. Dat u laat zien, Heer Jezus, dat u staat met uw armen open. Dat u vraagt, kom maar zoon. Vertel mama wat ik al lang weet. Want ik wil je laten zijn wie je al lang bent. Heer Jezus, u bent zo goed voor ons. We beseffen ons niet half. We beseffen ons niet half hoe u ons najaagt. Dag in dag uit wilt u ons hart veroveren. Heer Jezus, we willen gewoon tegen u zeggen. Wij ook van u. En Vader, ik bid op dit moment dat u laat zien wat u wil laten zien. Spreek in de levens van deze mooie mannen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u beweegt in ons midden. Dat u ons op de benen wilt zetten. Want u heeft een plan met ons leven. We mogen priesters zijn. We mogen op de bres gaan voor ons gezin. Net zoals ik toen mijn dochter 4 jaar was, niet anders kon dan mijn verantwoordelijkheid nemen. Dank u wel, Jezus, voor wie je bent in ons leven. We houden van u. Amen.